U mag gaan zitten. Want wij gaan vanmorgen ook weer onze reis vervolgen in het Bijbelboek Daniël. En het Bijbelboek Daniël dat bestaat uit twee delen. En de eerste zes hoofdstukken zijn verhalend. En hoofdstukken 7 tot en met 12 bevatten dromen, visioenen en profetieën. En daarmee kun je in het Bijbelboek Daniël de meest bekende, maar ook de minst bekende verhalen terugzien. De meest bekende verhalen, de beroemde verhalen van de drie vrienden in de oven, Daniël in de leeuwenkuil, het teken aan de wand. Het meest bekend misschien wel vanuit de hele Bijbel. Maar we zitten nu in dat tweede deel. En dat zou je kunnen zeggen is misschien wel het minst bekende deel. Het minst toegankelijke deel. Misschien wel een van de lastigste gedeelten vanuit de Bijbel. En er zijn hier mensen onder ons. En je bent erg goed thuis in dat tweede deel van het boek. Je hebt je er veel in verdiept in de profetieën, in de visioenen van Daniël, maar ook van Openbaring. En ja, je verlustigt jezelf daarin. En als het goed is, dan voel je ook daardoor gesterkt en getroost en gevoed vanuit het woord, want het is schitterend. En tegelijkertijd, als je er heel veel in hebt verdiept, dan weet je ook dat er door heel veel geest vervulde, toegewijde, gelovige bijbelleraren, verschillende zienswijzen zijn als het gaat over het hoe. Ja, maar hoe dan toch precies allemaal op een rijtje zal het toch allemaal gaan? En die geestvervulde bijbelleraren, die hebben verschillende zienswijzen. En dan kun je denken van, hé, maar hoe zit het nou precies? Maar ik denk dat we daar ontspannen in mogen zijn. Dat we ons daardoor niet hoeven te laten ontmoedigen. En die ontspanning, die zit hem hierin, dat God groter is. En dat God precies weet hoe hij het gaat doen. Dat God ook precies weet hoe hij het gaat doen. Dat hij precies weet in welke volgorde hij het gaat doen. Zijn timing, zijn planning, hij weet het allemaal. Het is allemaal in zijn hand. En daar waar wij er niet uitkomen, God staat erboven. Het is in zijn hand. En uiteindelijk, hij maakt alles nieuw. En het tweede waarin we dan ontspannen mogen zijn, is dat uiteindelijk bij die verschillende zienswijzen, de boodschap van de Heer, datgene wat zijn geest erin heeft gelegd om aan ons door te geven, dat is zo helder. Dat Gods geest wil dat we door die visioenen en profetieën heen gesterkt worden om stand te houden daar wanneer het lijden wordt, daar wanneer het er zwaar wordt. En daar waar wij niet begrijpen, ja maar waarom moet het toch door lijden naar heerlijkheid met die wereldgeschiedenis? Ja, dat wij ons gesterkt weten. God maakt alles nieuw. Hij weet het. Hij leidt het. En wij mogen stand houden, wij mogen volharden. Ja, die boodschap is helder. Geef niet op. Raak niet in paniek. Het komt allemaal goed. En er zijn misschien ook mensen onder ons en het is allemaal nieuw voor je. Misschien kom je ook nog niet zo lang in de kerk. En dan ga ik nu hoofdstuk 8 lezen met elkaar. Vanuit het thema strijd in de hemelse gewesten. En dan lees je hoofdstuk 8 en er komen allemaal beelden in naar voren. En misschien is het wel allemaal een beetje ver van je bedshow. Maar dan is denk ik de uitnodiging van morgen ook. Kom maar dichterbij. Kom maar dichterbij en laat je niet afschrikken door al die dingen die je misschien nog niet begrijpt. Nee, kom maar dichterbij. Want ik geloof dat Gods geest ook vanmorgen in ons midden hier doorheen voor ons allemaal iets heeft. Hij weet precies waar je bent, maar God die mag spreken. Dus we gaan lezen, daar zijn we aan toe, Daniël 8. Vanuit het thema strijd in de hemelse gewesten. En om de lijn goed te pakken gaan we het hele hoofdstuk lezen, 27 versen. Dus blijf er goed bij. En het dwaal niet af. Qua concentratie dan, hè, bedoel ik. Ja, en ook in ieder ander opzicht natuurlijk. Ook dat. Maar goed, het gaat nu even over Daniël 8. In het derde regeringsjaar van koning Belshazzar. Oh, dat is trouwens even een belangrijk zinnetje. Want ja, twee hoofdstukken geleden, Daniël 6. Er zat Daniël in de leeuwenkuil en hij was halverwege de 80. En dat was onder koning Darius. En hier staat ineens in het derde regeringsjaar van koning Belshazzar. Nou, dat was de koning nog onder na Nebukadnezar. Dus we gaan weer terug in de tijd. Het is niet chronologisch het boek. En Daniël die is hier ongeveer 70 jaar. Nou, in dat derde regeringsjaar van de Babylonische koning Belshazzar kreeg ik, Daniël, na het visioen dat ik eerder had ontvangen, weer een visioen. En in dat visioen, ik bevond me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam, stond ik bij het Ulai-kanaal. En ik sloeg mijn ogen op en zag bij het kanaal een ram. Hij had 2 horens. Lange horens waren het. De ene was langer dan de andere. En de langste kwam het laatste op. Ik zag de ram stoten naar het westen, het noorden en het zuiden. Er was geen dier dat tegen hem stand hield. Er was niemand die zich uit zijn macht kon redden. Hij deed wat hij wilde en maakte zich groot. En terwijl ik ernaar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen. Hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. En de bok had een opvallende hoorn tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de 2 horens die ik bij het kanaal had zien staan en schoot met een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel en al stotend beide horens van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden en de bok die wierp hem omver en vertrapte hem. Er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. En de geitenbok die maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn macht brak zijn grote hoorn af. En daarvoor in de plaats kwamen 4 opvallende horens die naar de 4 windrichtingen wezen. En uit 1 daarvan kwam nog een hoorn op, die eerst klein was, maar geweldig uitgroeide naar het zuiden, naar het oosten en naar het sieraadland, het prachtige land Israël. Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel en hij vertrapte het. Hij verhief zichzelf tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald. Hij bracht een leger op de been tegen het dagelijks offer. Hij overtrad de wet en richtte de waarheid te gronde. Alles wat hij ondernam lukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zei tegen degene die gesproken had: hoe lang zal het duren wat in het visioen is gezegd over het dagelijks offer en de verwoestende overtreding, de ontwijding van het heiligdom en het vertrapte leger? En hij zei tegen mij: 2300 avonden en ochtenden, daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld. En toen ik Daniël het visioen zag en het probeerde te begrijpen, verscheen er iemand voor me die eruit zag als een man. En over het Ulai-kanaal hoorde ik een menselijke stem roepen: Gabriël, zorg dat hij het droomgezicht begrijpt. En hij kwam vlak voor me, vlak bij me staan. En ik schrok en viel voorover. Hij zei: begrijp, mensenkind, dat het visioen naar de tijd van het einde verwijst. En terwijl hij tegen me sprak, verloor ik het bewustzijn en viel op de grond. Hij raakte me aan, hield me overeind en zei: ik zal je vertellen wat er gebeurt als Gods toorn is uitgewoed, want het gaat over het tijdstip van het einde. De ram met de beide horens die je zag duidt op de koningen van de Meden en de Perzen. De harige geitenbok is de koning van Griekenland. De grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning. En de hoorn brak af en er kwamen 4 andere voor in de plaats. En dat betekent dat er 4 koninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfde kracht. Aan het einde van hun heerschappij, als de tijd van de overtreders voorbij is, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in listen. Zijn kracht zal groot zijn, maar het is niet zijn eigen kracht. En hij zal een ongehoorde verwoesting aanrichten. Alles wat hij onderneemt zal hem lukken. Machtigen zal hij in het verderf storten, ook het volk van de heiligen. En door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en vele onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt zal hij gebroken worden. Het visioen waarin over de avonden en ochtenden werd gesproken is waar. En jij houdt dit droomgezicht voor je, want het verwijst naar een verre toekomst. En ik, Daniël, was uitgeput en enige dagen ziek. En toen ik hersteld was, diende ik de koning weer. Maar ik was verbijsterd over het droomgezicht en ik begreep het niet. Wat ik bijzonder vind aan het onderwijs wat God aan Daniël geeft in het Bijbelboek, dat is dat het een mooie opbouw kent. Het begint dan in Daniël 2, waarbij Nebukadnezar een droom krijgt over een beeld met een gouden hoofd, een ijzeren borst, een bronzen buik en ijzeren benen. Een zilveren borst, bronzen buik en ijzeren benen. En dat staat dan voor 4 rijken, voor de Babyloniërs, het Rijk van de Meden en de Perzen, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En als je dan kijkt naar Daniël 7, waar Mark over gesproken heeft, dan zie je daar niet vier metalen, maar dan zie je vier dieren. Je ziet een leeuw, je ziet een beer, je ziet een panter en een dier wat niet te beschrijven is. En ook dat staat weer voor die vier rijken, voor het Babylonische Rijk, voor het Medo-Persische Rijk, voor het Griekse Rijk en dan voor het Romeinse Rijk. Het Rijk wat niet te beschrijven is. En deels zijn de profetieën die daarover gaan vervuld, maar deels moeten die ook nog vervuld worden. En dan hier in hoofdstuk 8, dan zien we eigenlijk dat het gaat over het tweede, over het derde rijk. Over het zilveren rijk en over het bronzen rijk. Over het rijk van de beer en over het rijk van de panter. En het wordt in hoofdstuk 8 dan, dat tweede en dat derde rijk, het rijk van de Mede en de Perzen en het rijk van de Grieken, dat wordt dan vergeleken met een ram, het tweede rijk, en met een geitenbok. Het derde rijk. Nou, en wat gebeurt daar nou allemaal precies? En toen dacht ik, laat het Vaderdag zijn vandaag. Dus laat ik gewoon een aantal mannen uitnodigen om mij er even bij te helpen. Ja, met wat hier precies gebeurt. Zes mannen heb ik nodig. Die even op het podium willen komen. Je hoeft niks na te spelen trouwens. Ik zeg niet, jij bent de ram, jij bent de geitenbok en toe maar. Dat gaan we niet doen. Het is echt heel beschaafd allemaal. Dus zes mannen die eventjes... Kijk, heel goed. Drie. Nou. Mooi.
Die stropdas ook een keer laten zien.
Die stropdas is super. Mooi stropdas, man. Ja. We hebben nog één nodig. Ben je zes? Ja, heel goed, heel goed. Nou, en dan stel ik voor dat... beginnen we hier gewoon hier. Dat jij even hier gaat staan, Erik. Ja? Dan hebben jullie vieren, jullie positioneren gewoon even hier erachter. Ja? En Wouter, als jij even meekomt, en dan ga jij hier. Goed. Even georganiseerd worden, maar dat komt helemaal goed. Je mag het nog niet laten zien, hè? Even een applausje voor deze mannen, want ze weten niet wat gaat gebeuren. Oké. Dankjewel tot nu toe. Het gaat over de ram met de twee horens. En de Bijbel zegt hier in dat visioen dat het een ram is. Die sterk is en machtig is. En die waar tegen niemand kan stand houden. Maar, en dat is dus het rijk van de Mede en de Persen. Maar dan lezen we over die geitenbok. En die komt dan uit het westen met een razende kracht. En zijn voeten raken niet eens de grond. Heel veel snelheid, heel veel kracht. En dan zegt de Bijbel hier, ja maar dat is de eerste koning van de Grieken. En wie was dat? Alexander de Grote. Nou, dat vond ik wel passen bij jou, ja. Alexander de Grote. En Alexander de Grote, die was 20 toen hij koning werd over Griekenland in het jaar 336 voor Christus. En binnen 18 maanden nadat hij als 20-jarige jongen koning was geworden, opende hij de aanval tegen het Perzische Rijk. En het Perzische Rijk, dat was groot geworden onder koning Cyrus, maar het was verzwakt geraakt en een makkelijke prooi geworden voor Alexander. En binnen 3 jaar veroverde hij dat Perzische Rijk. Maar zijn expansiedrift was enorm. Hij ging maar door. Op een gegeven moment had hij een rijk van 1,5 miljoen vierkante kilometer. Gigantisch wat hij heeft bereikt. In 332 voor Christus kwam hij in Jeruzalem aan. En Jeruzalem gaf zich over zonder slag of stoot. En vanaf dat jaar vormde het Joodse volk een onderdeel van het Griekse Rijk. Maar, zegt de Bijbel, op het toppunt van zijn macht brak de grote hoorn die tussen de ogen van die geitenbok stond af. Het is precies wat er gebeurde met Alexander de Grote. Hij was 33 jaar. Hij was op dat moment notabene in Babylon. Plotseling kreeg hij heftige koorts en hij stierf. De grote hoorn brak af. Als mag jij wel eventjes hier op het randje gaan zitten. Je mag hem nog even zo houden dat mensen het kunnen zien. Hè? Even open zo. Dus de hoorn brak af. Einde Alexander de Grote. 33 jaar. En dan zegt de Bijbel, en nadat die grote hoorn was afgebroken, kwamen er uit die ene hoorn 4 horens op. En dat waren zijn 4 generaals. En die begonnen onmiddellijk te vechten om het rijk en om de macht. Er was oneenigheid tussen die mannen. Nee. Ja, je vecht wel, maar je mag het niet laten zien. En er kwam enorm oneenigheid. Het rijk moest dan verdeeld worden en het werd verdeeld onder Cassander. En hij kreeg Griekenland onder Lysimachus. En hij kreeg Turkije onder Ptolemeus. Hij kreeg Egypte en onder Seleucus. En die kreeg, let op, Syrië, Mesopotamië en het Sieraadland. Uiteindelijk, dat is het land Israël. En tussen deze twee generaals waren er nog 5 Syrische oorlogen. En die gingen voortdurend met elkaar op de vuist in die dynastieën die daar waren. En het Sieraadland, het land Israël, had ongelooflijk veel te lijden. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel hier dat er uit een van die 4 horens nog een kleine hoorn opkomt. En die begon dus klein, maar die groeit steeds groter uit totdat die geweldig wordt. En die kleine hoorn die kwam op uit deze generaal, uit deze dynastie, uit deze lijn. Dus jullie mogen ook eventjes, ja, wat zal ik met jullie doen? Ja. Als mag je wel even ernaast gaan zitten op het trappetje. En deze moeten we in de gaten houden. Want die andere 3 generaals vergeten wij, want uiteindelijk al die heidense rijken, waarom beschrijft die Bijbel ze allemaal? Nou, de Bijbel beschrijft ze in relatie tot hun heerschappij over Israël, over het volk van God, want uiteindelijk gaat het daarover. Dus deze dynastie, die volgen wij, en vanuit deze lijn, 8 heersers verderop, dan komt daar hier uiteindelijk Antiochus, mag hier wel even gaan staan, Antiochus Epiphanes de 4e. En die wordt hier beschreven in hoofdstuk 8. Dus deze moeten we in de gaten houden. De grote hoorn was gebroken. Toen kwamen er 4 horens op. En uit die ene kwam nog een kleine hoorn. Die begon klein, maar werd heel groot. Antiochus Epiphanes de 4e. Kunnen we dat een keer zeggen? Antiochus Epiphanes de 4e. Om te voorkomen dat jullie hier nog 25 minuten staan, dan stel ik voor dat jullie mogen gaan zitten. Ja? Goed. Dankjewel. En wat zegt de Bijbel hier over die Antiochus Epiphanes de 4e, die kleine hoorn? Er staat in vers 10, hij groeit tot aan de hemelmachten. Hij zorgt ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde valt. Hij verheft zich tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijkse offer werd ontnomen. Zijn heiligdom werd neergehaald. Hij brengt een leger op de been tegen het dagelijkse offer. Hij overtreedt de wet. Hij richt de waarheid te gronden. Dat zijn allemaal dingen die Antiochus Epiphanes de 4e inderdaad heeft gedaan. Het was een ongelooflijk wrede tiran. Een despoot. En wat hij deed, hij wilde de Joodse godsdienst uitroeien. En hij begon met de wetten. En hij verbood de Sabbat. Hij verbood de besnijdenis. Hij verbood de offerdienst. Hij zette de doodstraf op het lezen van de wet. Hij vernietigde de boeken van de Torah. Of hij schond de boeken van de Torah. En dat is precies wat hier staat. Hij vernietigde de wet. Hij deed de waarheid te gronden. Wat die Antiochus Epiphanes nog meer deed, hij ontwijdde de tempel. Hij plunderde de tempel. Hij vulde de tempelvertrekken met prostituees. Notabene op de plaats van het brandofferaltaar, waar dagelijks geofferd werd, daar zette hij een beeld neer met zijn eigen gelijkenis. Antiochus Epiphanes, de goddelijke, heerlijke verschijning. En daar die verwoestende gruwel, dat die onreine dieren, een varken of een zwijn, offerden op dat altaar, bij dat beeld met zijn eigen gelijkenis. En hij dwong ook de Joodse mensen, de Joodse gelovigen, om varkensvlees te eten. Door het hele land richtte hij altaren op en de Joodse gelovigen werden gedwongen om deel te nemen aan de heidense offerfeesten. Het sterrenleger wordt vertrapt, zegt de tekst hier. De heiligen van God, die mogen schitteren als rechtvaardigen aan de hemel. Oh, hij vertrapte ze. 40.000 Joden laat hij ombrengen en nog eens 40.000 anderen verkoopt hij als slaaf. Het was echt een verschrikkelijke despoot. De meest wrede tiran uit het hele Oude Testament. En wat hield hij daar huis in dat Sieraadland? Dat prachtige land. Niet alleen een prachtig land omdat het een prachtig land is, maar ook omdat het Gods oogappel was. En dat het gewoon diep, diep verscholen zat in de liefde van God in zijn hart. En dan zien we dat er veel meer aan de hand is dan dat wij hier Ptolemeus hebben en Seleucus en dat zij vechten om dat stukje aarde. Nee, het is meer dan alleen maar een menselijke strijd. Nee, hoofdstuk 8 laat zien, er zit een strijd achter in de hemelse gewesten. En het begint al met dat het om het sieraadland gaat. Wat ik net zei, dat het Gods oogappel is. En we weten dat Satan er alles aan gelegen is om God in het hart te raken. Dus hij blaast en hij tiert en hij wil dat volk van God verdrukken en ombrengen. Er staat ook dat hij zich tegen de vorst van het leger verheft. Dat hij in opstand komt tegen de vorst van het leger. Nou, Satan betekent tegenstander. Hij komt in opstand tegen God. En dan zegt vers 23 nog, er zal een meedogenloze koning opstaan. Zo meedogenloos, het was zo wreed, dat is buitenmenselijk wreed. Satan vormde een tandem met Antiochus Epiphanes de vierde. Vers 24 zegt, zijn kracht, de kracht van deze Antiochus zal groot zijn, maar het is niet zijn eigen kracht. Daar zitten duistere machten achter. Het was een verschrikkelijke tijd voor het volk van God. De tweede eeuw voor Christus. En uiteindelijk, dat speelt zich dan af tussen het Oude en het Nieuwe Testament, in de intertestamentaire periode. Uiteindelijk dan komt het volk in opstand. Het Joodse volk komt in opstand, want ze trekken het niet meer, die onderdrukking tegen Antiochus, door Antiochus. En wat er gebeurt is dat dan uiteindelijk in een dorpje ten noordwesten van Jeruzalem, in Modein, de vlam in de pan slaat. Daar is een priester, Mattathias. En die priester, die wordt gedwongen om een heidens offer te brengen, maar hij weigert. Dan is er een afvallige gelovige Jood, een afvallige die wel een offer brengt. En in een vlaag van woede vermoordt hij de man. Hij vermoordt ook een gezant van de koning. En moet dan samen met 5 van zijn zoons het gebergte invluchten. Maar de opstand is begonnen en allerlei Joden die voegen zich bij hem. En dan gaat Antiochus met zijn legers de strijd aan met dat hele kleine legertje van Mattathias. Maar Mattathias wordt gedood. En een van zijn zoons, Judas, bijgenaamd de Maccabeer, de Hamer, die is een briljant leider. En hij verenigt alle mannen in de opstand tegen Antiochus. En uiteindelijk, als door een wonder, dan verslaat hij ze. En in 25 Kislev, december 165 voor Christus, dan herstelt hij de tempel, de tempeldienst. Hij reinigt de tempel, Judas. En het volk is verheugd, want de tempel is vernieuwd. En nog steeds, jaarlijks, vieren de Joden het Chanukka-feest, het feest van de lichten. En dan gedenken ze dat moment van die tempelreiniging, 165 voor Christus. En Antiochus de vierde, Epiphanes, en de Joden, die noemden hem Epimanes, de idioot, de gek. Hij sterft. In een vlaag van woede trekt hij met een aantal soldaten op zijn wagen naar Jeruzalem om orde op zaken te stellen. Maar hij valt van zijn wagen en al zijn gewrichten, ledematen breekt hij en hij sterft. En dat is het einde van Antiochus. En dan de vraag, en ik heb eigenlijk 3 vragen aan deze tekst, als ja, die historie als we die zo zien. 3 vragen, waarom laat God dit allemaal zien aan Daniël? Waarom? Want Daniël kunnen we lezen, die begrijpt het niet. En zelfs als Gabriël het heeft uitgelegd, hij begrijpt het niet. Maar ergens is het ook helemaal niet erg, want de boodschap van God was in de eerste plaats niet zozeer voor Daniël, ook wel, maar veel meer door Daniël heen, voor het volk, eeuwen later. Want terwijl Daniël dit ontvangt, is het allemaal nog profetie voor hem. En dat wat ik net heb verteld, dat is allemaal geschiedenis voor ons, allemaal historie voor ons, maar het lag nog honderden jaren voor Daniël, dat dat allemaal gebeuren zou. Daniël, die zat nog onder Nebukadnezar. En het medische Persische Rijk, dat moest nog vallen. Dus Daniël, voor hem was het profetie. Maar hij ontving het al. Waarom? Om het volk uiteindelijk hierdoorheen te kunnen bemoedigen. Want ja, het volk, het zou uit ballingschap gevoerd worden. En dat was onder Cyrus. En dan met de hulp van Zerubabel en Nehemia en Ezra zouden de muren herbouwd worden, de tempel herbouwd, de tempeldienst in ere hersteld. En zouden 50.000 Joden weer teruggaan naar Jeruzalem, alles opbouwen. En ze konden in die tempel, de plaats waar de aanwezigheid van de Heer wilde wonen, daar konden ze weer thuis zijn. Daar konden ze God weer dienen. Wat was het fantastisch. Maar dan krijg je ineens dit hoofdstuk van die meest wrede, verschrikkelijke onderdrukking. En wat gaat er dan gebeuren in het hoofd en in het hart van een gelovige? Als je ziet dat God toestaat dat Satan het dagelijkse offer in de tempel teniet mag doen. Wat gaat er door het hoofd en het hart van een gelovige? Als Satan de ruimte krijgt om gelovige mensen te dwingen om aan heidense feesten mee te doen. Wat gaat er door het hoofd en het hart van een gelovige als je realiseert dat het hart van het verbond, wat bij de Joden tot uiting kwam in de Sabbatsviering en in de besnijdenis, in het dagelijkse offer waardoor je een relatie met God kon hebben, waardoor er aanbidding mogelijk was. Als God toestond dat Satan dat mocht vernietigen op zo'n wrede manier. Wat gaat er door het hoofd en het hart van een gelovige als je ziet dat 40.000 gelovigen omgebracht worden, 40.000 als slaaf worden verkocht? Dan kan het niet anders dat er iets door je heen gaat van heeft God ons dan toch weer in de steek gelaten? Is God nog wel voor ons? Ja, die ballingschap, daar zijn we dan uitgekomen, gelukkig. Gods hand was sterker, maar dan nu dit weer. Is God eigenlijk echt wel met ons? Is die wel voor ons? Hoe zit het dan met zijn trouw aan het verbond? En in die periode van zwijgen, 400 jaar, weinig openbaring tussen Oude en Nieuwe Testament, dan zijn daar hier, voor het Joodse volk, die visioenen, die profetieën, die beloften. Ja, maar het gaat een keer stoppen. God heeft een grens gesteld aan die verdrukking. Na 2300 dagen is het afgelopen met Antiochus. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt, zal hij gebroken worden. Nee, God is daarbij. Het loopt God niet uit de vingers. Nee, God is voor het volk. En dat ze weten, daar waar de hemel stil lijkt te zijn, daar waar Antiochus het voor het zeggen lijkt te hebben, oh, dan hebben wij die profetieën van Daniël. En dan kunnen we dat gaan lezen. Dan zien wij ineens, ja, maar God is wel met ons. En hij zal ingrijpen. En wat mij zo treft, is dat het God ook absoluut zo aan het hart gaat. Want die tempel, ja, dat was de verbinding tussen God met zijn volk. Als we kijken naar de uittocht uit Egypte, de eerste exodus, door de Schelfzee kwamen ze bij de berg Sinaï. En daar kregen ze de wet. En daar sloot God een verbond met zijn volk. Dat was fantastisch. En God zei, ik wil bij jullie wonen, dus maak een tabernakel. En God die zette een witte omheining tussen al die grijze tentjes. En God die kwam daar met zijn heerlijkheid. Met de heerlijke aanwezigheid en het gewicht van zijn glorie. En hij zei, ik wil bij jullie wonen. De almachtige, heerlijke God die zegt, ik wil in al mijn heerlijkheid onder jullie zijn. En dan krijgen we de tweede exodus. De uittocht uit de ballingschap. En opnieuw is daar weer die tempel die hersteld wordt. De eredienst die hersteld wordt. En God zegt ermee, ik wil bij jullie wonen. Daar wil ik zijn. En daar waar het volk in die eeuwen voor Christus het helemaal kwijt is. Dan gebruikt God dus zo'n Judas de Maccabeer. Zo'n heel klein Gideon legertje. Om de legers van Antiochus te verslaan. En God wil maar zeggen, ja maar ik strijd voor jullie. Ik ben voor jullie. Ik laat er niet over mijn kant gaan. Als mijn tempel zo ontheiligd wordt. Als mijn verbond zo vernietigd wordt. En ik zal voor jullie strijden. Want ik wil onder jullie wonen. Met mijn heerlijkheid. En met mijn glorie. Waarom? Waarom liet God dit aan Daniël zien? Nou, omdat het volk zou weten. God heeft ons niet in de steek gelaten. God wil met zijn heerlijkheid onder ons wonen. En hij is het die voor ons strijdt. En dan die tweede vraag. Die er eigenlijk bijna als vanzelf achteraan komt. En maar waarom laat God het aan ons zien? Want voor Daniël was het profetie. Voor ons is het geschiedenis. En tegelijkertijd is het ook nog voor ons profetie. Gaat het over de dingen die nog gebeuren gaan. Er zit een profetisch perspectief in. Er zit een dubbele vervulling in. Ja, Daniël 8 is vervuld. In die Antiochus Epiphanes de vierde. En ja, zijn macht is gebroken door Judas de Maccabeer. En ja, die tempel werd weer hersteld. Maar ook wij zitten daar nog voor. Want Antiochus Epiphanes de vierde. Die is een schaduw van de antichrist. Waar het Nieuw Testament ook over spreekt. En daar waar Antiochus Epiphanes kwam voor de eerste komst van Jezus Christus. daar komt de antichrist vlak voor de tweede komst van Jezus Christus. En daar waar, ja, je wilt weten, wie is dat dan voor figuur? En wat gaat hij allemaal doen? Hoe gaat het er allemaal uitzien? Daar heeft God hier in Daniël 8 al een plaatje gegeven. Dan kun je terugkijken in de geschiedenis en zeggen wat toen daar gebeurde. Oh, dat gaat en dat moet nog een keer gebeuren. Maar dan zal het nog heftiger zijn. En op een aantal plekken in het Nieuwe Testament, dan wordt daarheen verwezen. Antiochus als schaduw naar voren van de antichrist. Die in, eerste tekst mag erop, Thessalonicense, in 2 Thessalonicense, de wetteloze mens wordt genoemd. En dan lezen wij, de dag van de Heer breekt niet aan, voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is. Hij die verloren zal gaan. En kijk wat er dan staat. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden. En zich erboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen. En op de troon en zich voor te doen als God zelf. Dat is precies wat Antiochus Epiphanes de Vierde deed. En dat is wat straks ook de antichrist zal doen. De wetteloze mens. De tweede tekst uit Johannes. Die gebruikt ook dat woord antichrist. Kinderen. Het laatste uur is aangebroken. We leven in de eindtijd. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. De derde tekst die ook Mark vorige week aanhaalde, het beest. Een paar teksten uit Openbaring 13. Toen zag ik, Johannes, uit de zee een beest opkomen. Het had 10 horens en 7 koppen. Het had een kroon op elke hoorn. En er stonden Gods lasterlijke namen op zijn kop. En het beest dat ik zag leek op een panter met poot als van een beer. En een bek als de muil van een leeuw. Het is de culminatie van de wreedheid van al die rijken die we al hebben gehad in één rijk. En de draak, dat is de duivel, die droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Het opende zijn bek, het lasterde zijn God. Lasterde God, zijn naam, zijn woning en hen die in de hemel wonen, dat sterrenleger. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Dan zie je terug naar Antiochus Epiphanes. En dan kijk je naar voren en dan zie je daar de wetteloze mens. De antichrist en het beest. En wat kun je dan gaan denken? Ja, maar als die verdrukking komt. Ja, maar als de duistere machten zo tekeer mogen gaan. In het hart van dat verbond. Dat God zegt, ik wil jullie God zijn. Ik wil onder jullie wonen. Jullie mogen met mijn leven, ik ben daar met mijn heerlijkheid. En wanneer al die dingen lijken te verdwijnen. Wat kan er dan zomaar in het hart en in het hoofd van de gelovigen ontstaan? God heeft ons in de steek gelaten. En waarom dan dit woord voor ons? Dat als die dingen gaan komen en we staan er ergens middenin. Maar het zal steeds meer in intensiteit gaan toenemen. Dat we weten, ja maar God is voor ons. En hij heeft ons niet in de steek gelaten. En gisteravond sprak ik even met Gert-Jan, onze broer en vriend die in het hart werkt van Open Doors. En ik had het ook met hem over dat gevoel van je in de steek laten voelen bij grote verdrukking. En hij zei, joh, ik zou je talloze verhalen kunnen vertellen van precies dat gevoel. En hij vertelde over een aantal voorgangers in India die bekeerd waren vanuit het hindoeïsme. En die vervolgd werden, van wiens familiebanden waren afgesneden. En ze volgden een training, Standing Strong Through the Storm, vanuit 1 en 2 Petrus. Om toegerust te worden, om weerbaar te zijn en te staan te midden van onderdrukking. En aan het einde van die training waren er 3 voorgangers die de medewerkers van Open Doors huilend in de armen vielen. En ze zeiden, wij weten ons nu zo gezegend, want 10 jaar lang, tijdens al die verdrukking, 10 jaar lang hebben wij gedacht, God heeft ons in de steek gelaten. God is boos op ons. Dit overkomt ons. Omdat God niet meer naar ons om wil zien. En ze vielen de medewerkers van Open Doors huilend om de armen. En ze zeiden van nu weten wij. Dat het lijden een plek heeft in Gods plan. Dat het door lijden naar heerlijkheid is. En we zullen opstaan om samen met Jezus te lijden. En het evangelie verkondigen aan ons volk. Gert-Jan vertelde mij ook over een voorganger in Noord-Irak. Een jonge man, Daniel heet hij ook. En vlak voordat IS, het dorpje waar zij kerk waren, binnentrok, 3 uur voordat IS daar kwam, vluchtte hij met zijn hele gemeenschap naar een dorpje verderop in het noorden. En de meeste van de gelovigen gingen mee. Was ook van mensen die daar waren, 1 zus van een van de gelovige vrouwen daar, die was met haar man en gezin naar Zweden gevlucht. En de gelovigen die achtergebleven waren in Noord-Irak, die hadden ook precies dat gevoel in het begin. God heeft ons verlaten. En er was verdriet. En er was verwarring. Hoe kan dit toch allemaal? Maar door de maanden heen kregen ze steeds meer honger naar het woord. Ze voelden zich steeds meer verbonden met elkaar. Er kwam steeds meer intimiteit met God. En ze zeiden op een gegeven moment, wauw, wat is de komst, let op hè, wat is de komst van IS een zegen voor ons. Want de honger en de eenheid en de verbondenheid met God die we nu ervaren is nog nooit zo intens geweest. En die zus met haar man en gezin, die hoorden die verhalen in Zweden. En die kwamen uiteindelijk van Zweden weer terug naar Noord-Irak. Zo jaloers waren ze op dat gloedvolle leven van die gemeenschap onder verdrukking daar in het noorden van Irak. En dan zie je aan twee kanten. Je ziet enerzijds van, oh, dat kan zomaar gebeuren. God heeft ons in de steek gelaten. 10 jaar lang. Indiase broers. Die gemeenschap in Noord-Irak. God heeft ons verlaten. Waarom gebeurt dit allemaal? Maar uiteindelijk daardoorheen. God ervaren als nooit tevoren. Gods heerlijkheid. Het gewicht van zijn glorie. O, hij wil wonen onder zijn volk Israël. O, hij wil wonen in zijn kerk. En hij zegt, ik zal voor jullie strijden. Wanneer het gaat gebeuren, houd stand. Ik zal voor jullie strijden. Want ik wil onder jullie wonen. En als we dan een doorkijkje nemen naar Openbaring. Antiochus Epiphanes, hij moest het onderspit delven en hij kwam geen mensenhand aan te pas. De antichrist, de wetteloze mens, het beest zal het onderspit delven. Want Jezus, het lam van God, dat geslacht is, zal komen met zijn zwaard. En zal komen als rechter en zal alles nieuw maken. En het beest, de wetteloze mens en de antichrist zal niet meer zijn. En dan zal God onder allen zijn, wonen, alles in allen zijn. Dat nieuwe Jeruzalem voor altijd wonen bij God. En dat wil God zo graag. En wat heeft deze boodschap dan voor ons te vertellen? Dat is eigenlijk de derde vraag. Waarom laat God dit aan jou zien vanmorgen? Waarom laat God dit aan mij zien? In de eerste plaats denk ik omdat het altijd goed is om te beseffen. Ook wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En wij mogen onze tempel niet laten plunderen. Niet laten ontheiligen. Omdat God daar wil wonen. Wat een waardigheid. God wil wonen in ons hart. Met zijn heiligheid. Met het gewicht van zijn glorie wil hij in ons zijn. Om ons steeds meer te laten lijken op de Heer Jezus. Wat betekent dat wij ons mogen geven in heiligheid. Om de heerlijke God te ontvangen in ons hart. Maar tegelijkertijd. Ik geloof dat hier mensen zijn onder ons. En je hebt ook, je kent dat gevoel. God heeft me in de steek gelaten. Want waarom gebeurt het mij allemaal? Waarom voel ik me dan van God verlaten? Waarom voel ik me dan aangevallen in het hart van mijn geloof? Namelijk het verbond met God. Dat hij voor mij is. Waarom werd ik mij aangevallen in het hart van mijn geloof? In die genade dat ik zijn kind ben. Waarom voel ik me dan aangevallen in het hart van mijn geloof dat er niets is wat mij kan scheiden van de liefde die er is in Christus Jezus? Waarom, als het allemaal waar is, waarom voel ik me dan soms heel ver bij God vandaan? Oh, en ik zing het wel en ik zeg het wel, maar ik ervaar het niet. Daar zit veel meer omheen dan alleen maar dat je even een dipje hebt. Het is precies wat Satan ons als gemeente van de Heer Jezus Christus wil doen geloven. Dat God ons verlaten heeft. Dat hij ons in de steek gelaten heeft. Dat hij niet voor ons is. Oh, als Satan dat toch tussen onze oren en in ons hart kan krijgen. Dan is hij blij. Want dan kwetst hij God. En dan kwetst hij ons. En dan heeft hij gewonnen. En dan is hier de boodschap vanuit dit woord van morgen. Dat dat niet waar is. Want God strijdt voor ons. God is voor je. God wil wonen in jouw hart. En ja, er woedt een strijd om je hart. Lieve mensen, we leven in staat van oorlog. In de geestelijke wereld is daar oorlog. Strijd om ons hart. Maar Jezus, oh, hij heeft overwonnen. En hij gaat overwinnen. En zoals hij het Joodse volk heeft bevrijd. 165 voor Christus. Zoals hij dat deed, ultiem aan het kruis van Golgotha. Zo zal Jezus straks terugkomen en ons bevrijden. De kerk. Om alles uiteindelijk nieuw te maken. En als je hier zit en je kent die twijfel. Als je hier zit en je hebt die momenten van ja, maar God heeft me in de steek gelaten. Dan mag het vanmorgen ook een moment van bevrijding zijn. En ik geloof met heel mijn hart dat die boodschap ook echt is voor een aantal mensen onder ons. God is voor je. En hij strijdt voor jou. En hij wil wonen in je hart. Want God is voor je. Waarom liet God het zien aan Daniel? Waarom liet God het zien aan ons? Waarom laat God het zien aan jou? Uiteindelijk omdat hij met zijn heerlijkheid wil wonen in het hart van het volk, van de kerk, van jouw leven. Daarom. En hij komt spoedig en de overwinning is zeker. Amen. Samen bidden met elkaar. Daarna gaan we God aanbidden. Ik wil jullie uitnodigen om te gaan staan. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat wij uw gemeente mogen zijn. En dank u wel dat uw woord ons toerust. Om stand te kunnen houden. Dat uw woord ons toerust om te kunnen volharden. Dat uw woord ons toerust om niet in paniek te raken wanneer het moeilijk wordt. Dank u wel dat uw woord ons vertelt dat de overwinning zeker is. Omdat de basis van de overwinning al is gelegd in het kruis, in de opstanding. En dat de voltooiing van de overwinning zichtbaar gaat worden bij uw tweede komst. Uw woord onderwijst ons dat richting uw wederkomst ook heel veel verdrukking zal zijn. Dat de Satan de aanval opent op het hart van het verbond. En vader, dan is het ons gebed allereerst voor hen die dat nu heel fysiek treft. Onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd. O Heer, we zegenen hen met uw waarheid dat u hen niet in de steek heeft gelaten in de naam van Jezus. Dat ze dwars door verdrukking heen dat zullen weten. Ik ben in Christus en Christus, hij strijdt voor mij. Hij strijdt voor zijn volk. Hij strijdt voor zijn kerk. Hij strijdt voor mijn hart. We zegenen onze geliefde en vervolgde broeders en zusters wereldwijd. En als we hier zo vanmorgen zijn, vader, dan is de boodschap ook voor ons. En daar waar wij onder druk staan, daar waar dingen stuk gaan, daar waar de dingen moeilijk zijn in ons hart, misschien wel daar waar we zo weinig verbinding ervaren met u en daar waar we ermee worstelen, daar waar er zomaar fluisteringen kunnen komen van de lasteraar, van de duivel, van de uiteendrijver, van de aanklager. O, dan willen wij vastgrijpen aan dit woord. U bent voor ons. U zult voor ons strijden. In uw Heer Jezus is er niets dat ons kan scheiden van de liefde van de Vader. En op dit moment wil ik bidden voor de mensen die precies hiermee worstelen. Ik geloof in de naam van Jezus dat God je wil vrijzetten vanmorgen. Dat hij je wil bevrijden van die onderdrukkende gedachten. God heeft me in de steek gelaten. Dat je van daaruit kunt wandelen in heiligheid en in vrijheid. En als dit woord voor jou is vanmorgen, wil ik ook graag voor je bidden. Als je weet, het gaat over mij en ik wil zo graag meer vrijheid. Ik wil zo graag bevrijding van die zin. God heeft mij in de steek gelaten. Dat je tot in het diepst van je hart zult weten, ja, maar God is voor mij. Wil ik je uitnodigen om je hand op te steken? Wil ik graag voor je bidden. Zijn die mensen die dat gebed willen bidden? Steek je hand maar in de lucht. God ziet jullie handen. Zullen we samen als gemeente voor hem bidden. Vader in de hemel. In de naam van Jezus bid ik dat u komt met uw vrijheid. Dat u komt met uw waarheid daar waar leugen is. Dat u komt met uw leven daar waar het niet is. Heer Jezus, u strijdt voor ons. En als daar een strijd wordt om ons hart, ja, maar u zult overwinnen. We bidden voor jullie in de naam van de Heer Jezus. Dat je vrijgezet wordt in de naam van Jezus. Wees vrij. Heer Jezus, kom met uw vertroosting, kom met uw genezing. En doe uw werk in hun harten. Zo wil ik je zegenen op dit moment in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. En voor ons allemaal is ons gebed als gemeente, Heer Jezus. Maak ons klaar. Maak ons standvastig. Om u te eren, ook wanneer het moeilijk wordt. In Jezus' naam.